Vier milieugroepen in de Verenigde Staten bieden steun aan Biden in zijn run naar het presidentschap. Maar hoe zit dat exact met die partijfinanciering? Ja, hoe werkt dat in de Verenigde Staten? Welke bedragen staan daar tegenover? En vooral, is er ook een regelgeving? Ik heb Herman Matthijs aan de telefoon, professor openbare financiën en politieke structuren in de Verenigde Staten. Ja, meneer Matthijs, hoe zit dat exact in elkaar, die partijfinanciering?
Wel, het is natuurlijk zo in de Verenigde Staten dat het systeem vrijer is dan bij ons, maar er bestaat ook zoiets als een publieke partijfinanciering op federaal vlak, die trouwens ook gecontroleerd wordt door wat men noemt de Federal Election Commission. Die bestaat uit 3 Republikeinen en 3 Democraten. En u zult zeggen, ja, alors. Wel, het is namelijk zo dat u veilig, als u meedoet voor de run naar president, en als u minstens 1 kiesman haalt op de 538 in het kiescollege, dan kan u veilig geld terugkrijgen van uw campagne. Maar u moet natuurlijk wel minstens 1 kiesman halen. Mm-hmm. En de laatste tientallen jaren is namelijk op basis van de feiten gebleken dat alleen de Democraten en de Republikeinen veilig aan kiesmannen zijn geraakt. Dus alle andere partijen in Amerika...
Die komen niet
zoals de nummer 3, de Libertariërs, de nummer 4, de Groenen, de nummer 5, de Constitutionele Partij, ja, die moeten dan allemaal zelf betalen natuurlijk. Mm-hmm. Nu, als u zegt van kijk, ik wil beroep doen op de federale partijfinanciering, dan moet u ook wel houden aan een aantal regels. Als u zegt van het interesseert mij niet, dan doet u wat u wilt, want dan kunt u daar ook geen geld uit krijgen. Mm-hmm. Dus Trump was onder andere zo'n voorbeeld in 16, die zei van kijk, ik heb geld genoeg, ik betaal alles zelf. Terwijl Hillary Clinton daar wel beroep op gedaan heeft, maar die was dan ook gebonden aan een aantal regels. Nu om een idee te geven, bijvoorbeeld de verkiezing van de president in de Verenigde Staten, de volgende presidentsverkiezingen zijn natuurlijk pas in volgend jaar in november, maar die van 2020 bijvoorbeeld, dat waren de allerduurste aller tijden. Dus toen hebben de presidentsverkiezingen $6,6 miljard gekost, toen waren er ook congresverkiezingen, dat was toen voor $7,2 miljard, dus tezamen hebben die verkiezingen van 2020 quasi bijna voor $14 miljard gekost aan campagne. Dat was de allerduurste aller tijden, dat is toen compleet geëxplodeerd. Ook die van 16 is verder de tweede duurste aller tijden geworden. De congresverkiezingen die er zo wat tussen hangen, zoals vorig jaar nog, de tussentijdse verkiezingen voor de Senaat en het Huis zijn altijd iets goedkoper. Maar het valt op, als je ziet, in het jaar 2000 was een totale kost van een campagne maar 3 miljard. En in 2020 staat het wel om 14 miljard. Dus die kost is enorm geëxplodeerd. Waarom? Wel, natuurlijk omdat de campagnesetting, zeker met de sociale media, bijzonder duur is geworden. Maar ook omdat kiescampagnes in de primetime op de grote netwerken, zoals Fox TV, ABC, CBS, NBC, ja, dat kost meer dan $1 miljoen per minuut om het ene keer uit te zenden. Dus dat is een peperdure campagne geworden. En dan volstaat natuurlijk al het eigen geld en die publieke partijen financieren ook niet meer. En dan komen we natuurlijk terecht bij... Ja, de sponsor, dat mag in Amerika, dat moet wel aangegeven worden. Mm-hmm. Als u sponsort en donaties geeft aan een partij. En zo valt het inderdaad wel op dat inderdaad vakbonden bijvoorbeeld en milieuverenigingen grotendeels wel hun donaties doen, hun giften aan de Democratische Partij. Terwijl bijvoorbeeld de wapenindustrie, om een voorbeeld te noemen,
energie.
En de chemische industrie eerder hun steun geven aan de Republikeinse Partij.
Mm-hmm. Welk effect heeft dat dan? Want uiteraard hier in België kan dat niet. En dat zou eigenlijk moeten betekenen dat politici in België, regeringen in België, ja, onafhankelijker zijn. In Amerika, ja, als je geld van iemand ontvangt, dan ben je ook wat schuldig aan iemand.
Uiteraard.
Welk invloed en in hoeverre is dat het geval?
Ja, dat
want er wordt altijd gesproken
dat
er invloed is, hè? Maar in hoeverre is die invloed recht?
Ja, die invloed gaat er natuurlijk altijd zijn, hè? Want men gaat zelfs milieugroepen gaan, vakbonden gaan niet zomaar geld geven. Hè? Die gaan dan ook eisen van degene aan wie dat ze het geld hebben gegeven, als hij aan de macht komt, dat hij ook iets voor hen doet. Hè? Dat kan zijn in de vorm van benoemingen, maar dat kan ook zijn op vlak van de wetgeving natuurlijk. Hè? En er is zo'n bekend voorbeeld natuurlijk over de pijplijn van Alaska naar de Verenigde Staten, dat voor Trump allemaal geen probleem was, terwijl dat Biden daar terug wat problemen rond maakt, maar dan verder ook ze helemaal niet durft te sluiten. En zo verder, en zo zijn er tientallen andere voorbeelden ook, hè, zoals de vakbonden zullen eisen dat er op federaal vlak regels komen over hogere minimumlonen. Nu is dat natuurlijk ook allemaal heel moeilijk te meten, omdat het ook altijd niet goed exact te weten is van hoeveel giften zijn er nu juist gegeven. En is dat altijd gebeurd in de vorm van geld? Nee, dat is altijd niet gebeurd in de vorm van geld. Dat kan ook zijn dat de vakbonden voor u een aantal avonden organiseren waar u kan komen spreken. En dan hebt u natuurlijk ook de kosten daar niet van. Dat is iets anders natuurlijk. Maar dat is heel moeilijk te meten, maar grosso modo ja, komt het daar vaak wat op neer dat, dat ook in november volgend jaar zeker terug merkbaar zal zijn dat de grote sponsors in de Amerikaanse verkiezingen, dat zijn de vakbonden, de milieugroepen, de non-profit organisaties, maar ook de bancaire sector, de energiesector, de militaire industrie, de landbouw, die gaan allemaal terug met geld beginnen te smijten naar de kandidaten. In de hoop dat ze aan de macht komen, dat zij natuurlijk dan hun verlangens, de theorie in de praktijk kunnen omzetten naar de werkelijkheid. Maar gezien de omvang van de kosten van die Amerikaanse verkiezingen, ik zeg het nog eens, in 2020 al om $14 miljard, ja, dat gaat nu verder terug exploderen. Dus dat is, ja, dus daarom ook dat men meer en meer natuurlijk op die privémarkt begint beroep te doen. Wat een probleem is meer en meer in Amerika natuurlijk. Hè.
Want dat is mijn laatste dat ik nog even wou vragen. In een wereld waar alles duurder zal worden op vlak van communicatie, die social media alleen maar duurder zal worden, die campagnes dus ook alleen maar duurder zullen worden, ja, komen we dan niet op een bepaald punt dat de wereldpolitiek, vooral dan vanuit Amerika, beheerst zal worden door de industrie, door de economie, door belangengroepen, nog veel meer dan nu?
Ja, uiteraard, geld is macht. En politiek is macht, dus alles hangt aan elkaar. En daardoor is er natuurlijk meer en meer de kritiek, ja, dat men daardoor alles kan kopen veilig. Iemand die geld heeft, kan zijn verlangens kopen. En er is bijvoorbeeld in 2010, is er zo een heel twist geweest voor het Amerikaanse opperste gerechtshof, Supreme Court, dat toen beslist heeft dat vakbonden en bedrijven wel mogen doneren aan kandidaten, en ze ook mogen sponsoren, omdat, dat was toen opgeworpen, dat dat vaak een probleem is, voor een eerlijke en onafhankelijke campagne. Maar toen heeft het opperste gerechtshof gezegd van kijk, dat mag wel, want anders zal dat in strijd zijn met het eerste amendement op de grondwet, dat het heeft over de vrije meningsuiting. Dus de opperrechters hebben gezegd van kijk, dat mag allemaal, want dat is vrije meningsuiting. En als je daar $1 miljoen of $1 miljard tegenaan gooit, geen enkel probleem.
Ja, alles is te koop. Zoveel is duidelijk, hè. Dankjewel, Herman Matthijs, professor openbare financiën en politieke structuren in de Verenigde Staten.